Dit is een podcast van NRC Handelsblad. NRC.fm.
Welkom bij NRC FM, het podcastprogramma van NRC Handelsblad. Het is vandaag vrijdag 18 januari. We spreken zoals altijd vanuit de Tempel der Verlichting Felix Meritus in Amsterdam. We gaan het vandaag hebben over de grenzen van de vrijheid van meningsuiting en de grenzen van de vrijheid van demonstratie, naar aanleiding van een incident vorige week in Amsterdam, waarbij demonstranten tegen Kamerlid Wilders zijn opgepakt. We spreken daarover met Volkert Jensma, juridisch redacteur en commentator bij NRC Handelsblad. Welkom. En vast panelid is ook Daan Diederiks, internetjournalist verbonden aan NRC FM. Ja, Volkert, jij hebt als juridisch redacteur dingen uitgezocht die in Amsterdam gebeurd zijn. Zou je kunnen vertellen wat daar is gebeurd en wat jij daar verder nog bij gevonden hebt?
Ja, ik zal mijn best doen. Er zijn op zaterdag, vorig weekend is dat inmiddels, 3 demonstranten gearresteerd en op zondag 8 demonstranten. In beide gevallen omdat zij zich schuldig zouden hebben gemaakt aan strafbare belediging. De politie die had het oog op een bord dat werd rondgedragen. Dat bord dat had de vorm van een pakje sigaretten, in het bijzonder een pakje Marlboro sigaretten.
Ja, met die rode hoekjes.
Ja, en dat woord Marlboro was vervangen door Wilders. En de waarschuwingstekst was vervangen door extremist. Brengt u en uw omgeving ernstige schade toe.
En de samenleving.
Toch? En de samenleving, ja, ik citeer het uit mijn hoofd. Dus. De demonstranten hebben toen gehoord van de politie dat er door meneer Wilders aangifte gedaan zou zijn wegens belediging. En dat ze om die reden dus ook gearresteerd mogen worden. En op zichzelf klopt dat, want belediging is een zogeheten klachtdelict. De politie treedt pas op als degene die beledigd is daarvan aangifte heeft gedaan.
Dus nee, maar had hij dat ook daadwerkelijk gedaan of is dat niet duidelijk hoe dat gegaan is?
Nou, de maandag daarop liet hij weten dat de demonstranten wat hem betreft volkomen binnen de grenzen van de vrijheid van meningsuiting waren gebleven en dat wat zij zeiden gezegd mag worden. Dus alleen daaruit mag je al afleiden dat hij natuurlijk op zaterdag geen aangifte had gedaan. Wel, dat is dan wat ik uitgezocht heb of heb geprobeerd uit te zoeken. Wat was dan wel de rechtsgrond op basis waarvan zij gearresteerd waren? Dat zou dan een uitzonderingsbepaling geweest zijn op het delict van belediging, namelijk het beledigen van het openbaar gezag of een openbare instelling. Daar heeft justitie en politie geen aangifte voor nodig, dat kunnen zij op eigen gezag doen. Maar dan, en nu praat ik de advocaat van de demonstranten na, overigens sympathisanten van de Internationale Socialisten.
Ja. Jelle Klaas, toch?
Ja, Jelle Klaas. Heet
die waren aan demonstreren.
Die waren aan demonstreren, ja. En het Kamerlid Tofik Dibi van GroenLinks was er ook bij aanwezig.
Ook opgepakt?
Ook opgepakt. Vermoedelijk tot zijn vreugde. Want deze hele demonstratie kwam hierdoor natuurlijk in in het licht van de publiciteit.
Ja, want het was volgens mij een hele kleine demonstratie.
Ja, want ze hadden eerst zaterdag gedemonstreerd en zondag werden ze nog een keer opgepakt. Ja, kwam het echt in het nieuws.
Ja, dat maakt het allemaal zo bijzonder, want je zou nog kunnen zeggen op zaterdag wordt het de politie duidelijk dat ze zich vergist hebben. Want dat hebben ze toch, maar op zondag doen ze het nog een keer.
Maar wacht eens even, zijn ze op zaterdag en zondag opgepakt? Ja. Ik dacht dat ze maar op één dag opgepakt waren.
Nee, twee groepjes.
Ja. Oh, twee groepjes.
Ja, nee, het ging zo. Op zaterdag werden ze opgepakt. Toen zijn ze gaan werven. Toen hebben ze Dibi gevraagd van, gut, doe je mee, want hier is iets aan de hand. Laten we eens kijken of het nog een keer kan. En inderdaad, de politie deed het nog een keer.
Dus het oppakken van de politie van deze mensen heeft als een katalysator gewerkt voor die actie, zeg maar. Dat is nog, daardoor nog groter. Oké. Okay.
Ja, sindsdien is die poster enorm populair.
Je was bezig aan uit te leggen dat dit een uitzonderingsbepaling is. Ze zijn opgepakt wegens, laat ik maar zeggen, ik noem dat belediging van het gezag. Klopt dat?
Klopt.
Welk gezag werd hier dan beledigd?
Het gezag van het Kamerlid, die immers deel uitmaakt van het bevoegd gezag. Het maakt het volkomen belachelijk, want dan is de stelling dus dat justitie en politie als het ware op de stoel van Wilders zijn gezeten en hebben gezegd van ja, maar dit kan echt niet. Het Kamerlid behoort beledigd te zijn en hier behoren wij tegen op te treden. En dus doen wij recht als we deze mensen van straat halen. Nou, en op maandag Het verhaal is bekend. Het Openbaar Ministerie is er nog eens goed naar gaan kijken. De burgemeester van Amsterdam heeft gezegd dat hij verbaasd is. Hetgeen een eufemisme is voor geërgerd en boos. En op dinsdagochtend liet het Openbaar Ministerie alle verdenkingen van strafbare belediging vallen en kondigde aan niet te zullen vervolgen.
Ja, want daar wil ik nog wel even wat meer over weten. Want die zin die zij gebruiken, of dat affiche met die tekst extremist brengt u en de samenleving ernstige schade toe. Dat is, ik bedoel, nog even afgezien van wat het geachte Kamerlid Wilders zelf allemaal naar voren kan brengen over wat hij van anderen vindt. Deze mening, namelijk dat Wilders een extremist is die gevaarlijk kan zijn, of dat soort dingen die hij zegt, dat die schadelijk kunnen zijn voor het welbevinden van de samenleving. Ja, zelfs in heel bedekte zegt Hare Majesteit de Koningin dat. Ik bedoel, dat is een mening die in bijna iedere krant elke week te vinden is. En naar mijn weten worden mensen met die kranten niet opgepakt. Hoe schat jij in dat zo extreem is? Het is ook nog als een grap geformuleerd. Het is een ironische verwijzing naar die Europese waarschuwing tegen het roken. Ik bedoel, wat is daar gebeurd?
Ja, dat is woord speculeren. Je zou zeggen, iedereen die maar een beetje de radio aan heeft en af en toe eens in een krant kijkt, weet wat er in Nederland, waar in Nederland op dit moment over gedebatteerd wordt. Je zou zeggen, dit valt absoluut binnen de hoofdstroom van het maatschappelijke debat. Geen gezagsdrager bij zijn gezond verstand zou hiertegen behoren op te treden. Zou dat ook niet verzinnen om dat te doen. Komma. Het Openbaar Ministerie zegt, er was een uitspraak van een politierechter, in Breda in dit geval. En die leek zo sprekend op wat hier aan de hand was, dat wij dachten dat als het dit incident in Breda strafbaar was, dan moest dit het ook wel zijn.
Dus de politiemensen die ze gearresteerd hebben, die hebben wel eerst overleg gehad met het OM. Gaan we tot actie over of niet?
Ja, ik denk dat het zo gaat. De politie signaleert een demonstratie, ziet teksten, overlegt met de hulpofficier van justitie op het bureau. Die belt nog eens met de piketofficier en samen beslissen ze dat dit niet kan. Ja. Want een van beiden heeft zijn jurisprudentie bijgehouden en die weet, dat gedoe met de Marlboro-pakje en extremisme en zo, dat kan helemaal niet.
Wat dus stond daar dan op het pakje of op het spatbord, wou ik zeggen, op het spandoek?
op dat pakje stond, moet ik even denken dat ik het goed zeg. De persoon die hier was gearresteerd was een camping-eigenaar. En die had op zijn camping een intern televisiecircuit. Dus al die caravans hadden een lijntje naar de receptie, zal ik maar zeggen. Ja, ja. En deze camping-eigenaar die liet om de 10 minuten een beeld zien van een Marlboro-pakje. En in plaats van die merknaam stond daar Mohammed. En in de tekst stond dan, islam brengt u en uw omgeving ernstige schade toe. Ik kan zijn dat ik een beetje parafraseer nu.
Ja, ja, ja.
En die ernstige schade werd nog in beeld gebracht met af en toe het gezicht van Theo van Gogh.
Ah, okay.
En die meneer die heeft 400 euro boete moeten betalen, omdat hij een bevolkingsgroep heeft beledigd wegens hun geloof. Dat is een ander artikel.
Ja, want dan kan ik me nog voorstellen dat is een heel algemeen gerichte Mohammed. Moslims, alle moslims zijn daarin dan. Dat kan ik me nog voorstellen dat je daar een rechtsgrond voor vindt. Maar ze hebben dus eigenlijk alleen op de vorm en gedacht van.
Ik denk het, ja. En feitelijk hebben ze het door elkaar gehaald. Dit voor de fijnproevers, artikel 137c, belediging en discriminatie en van een ras of een bevolkingsgroep en artikel 266, belediging.
Ja, want die campinghouder had duidelijk niet de bedoeling om in discussie te gaan, maar dat was pure belediging van.
Wat die deed was discriminatie van een bevolkingsgroep.
Ja. En dat... Nee, maar deze jongens hier, die internationale socialisten, die proberen een debat te starten over.
Ja, ja. En die richten zich niet tot een. Die richten zich gewoon niet tot een god, niet tot Mohammed. Mm-hmm. Maar die richten zich tot een gekozen parlementariër.
Mohammed is de profeet. Hè? Mohammed is de profeet. Ja, nee, je hebt gelijk. Vind jij nu dat. Ik wil eerst even. De vrijheid van meningsuiting is toch zo groot dat je dit mag zeggen en dat daar extra ruim, ik zou zeggen, juist een debat moet, moet je openlijk kunnen voeren. Kijkt de politie dan niet naar wat erop staat? Of heeft ze geen gevoel voor de context? Of wordt het alleen maar in die, laten we zeggen, jurisprudentieachtige zin bekeken? Hoe denk jij daarover? Wat is jouw idee daarover?
Nou, je hebt ik zou maar zeggen de officiële waarheid. En dan zeggen gemeentelijke overheden die zich hier het meest direct mee bezighouden. Er is vrijheid van demonstratie en wij gaan niet zeggen van tevoren wat er wel en wat er niet op een spandoek mag staan. De praktijk is ietsje weer barstiger. En daar druk ik me voorzichtig uit. Als je bijvoorbeeld in Den Haag, waar iedere dag zo'n 4 protestoptochten langskomen, en de meeste zie ik uit mijn raam daar, en je zou dus willen demonstreren daar, dan moet je je melden bij de politie, 4 dagen van tevoren. En dan moet je gaan naar een bureau, en dat bureau dat heet het bureau Crisis en Conflictbeheersing. Nou, daar proef je dus al aan dat voor de politie een demonstratie in beginsel een bedreiging van de openbare orde is. Het wordt toch geassocieerd met rondvliegend glaswerk en rellen. Je komt dan uit bij dat bureau en je krijgt dan te maken met wat zij dan noemen een aantal standaardafspraken. En bij die standaardafspraken zit de zogeheten afspraak dat spandoeken, dat de teksten op spandoeken niet discriminerend, beledigend of opruiend zijn. Dat is strikt genomen een mededeling die de politie doet. Maar ja, wat zegt een organisatie? Ja, maar agent, wachtcommandant, wanneer ben ik nou beledigend of opruiend? Ja,
dat is onduidelijk.
Nou, zegt die agent, ach, als u mij nou vertelt wat u gaat opschrijven, dan maken wij daar een afspraak over, dan komt dat in onze bevestigingsbrief en dan weten wij wat u gaat zeggen.
Maar dat riekt toch al snel een soort beoordeling vooraf?
Ja, zeker, zeker. Dat heet, je zou zeggen, repressieve tolerantie. Deze praktijk wordt overigens door de woordvoerders ontkend. Die zeggen dat is niet zo. En het is natuurlijk ook niet verplicht om daar antwoord op te geven. Je mag best tegen die agent zeggen...
De woordvoerders van de gemeente ontkennen dat. Ja, maar hoe kom je dan aan deze informatie?
Nou, omdat er wel eens per ongeluk een agent wordt geïnterviewd.
Oh,
En die heeft
praktijk praat.
En die vertelt dan, nou ja, kijk, we willen natuurlijk geen gedoe in de stad, dus we vragen dan wat u gaat opschrijven, wat u op die leuzes, wat u op die spandoeken gaat zetten, we noteren dat. En als we dan andere leuzes zien, ja, dan moeten die mensen meekomen. Want wij hebben immers met elkaar afgesproken wat beledigend en opruimend is.
Ik zou zeggen, dat vind ik een inbreuk op de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van demonstratie.
Dat zou ik ook zeggen, ja. Dat zou ik ook zeggen.
Ja, want je kan alleen maar achteraf beoordeeld worden of iets beledigend of...
Ja, maar ja, dat...
Ik kan me ook nog wel voorstellen dat er voor de gemeente, zeker als je een gemeente hebt waaraan de lopende band geprotesteerd wordt, een soort regels worden gesteld. Maar is hier rechtsgrond voor? Ik bedoel, kan dit wel? Ik bedoel, mag dit wel?
Staat dit in de grondwet?
Nou, in de grondwet staat, en als je het goed vindt, dan... Ik heb hem meegenomen, althans dat artikel waar het hier om gaat.
Daarvoor is deze podcast, dat af en toe uit de grondwet geciteerd kan worden.
Nou, artikel 10, vrijheid van meningsuiting, daarvan kennen we allemaal lid 1. En iedereen heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken zonder inmenging van enig openbaar gezag. En ongeacht grenzen. Nou, daar leven we mee, dat is...
Ja, ik zou zeggen, ja, zie je wel.
Zie je wel.
Ja. Geen grenzen, we kunnen zeggen wat we willen.
Ja. Ja. Nou, in datzelfde artikel wordt er al geknabbeld. Namelijk, dit artikel belet staten niet om radio, omroep, bioscoop of televisieondernemingen te onderwerpen aan een systeem van vergunningen.
De omroepwet.
De omroepwet, dus die mag al. Ja. Je mag niet zomaar gaan uitzenden, want dat is alvast geen inbreuk op de vrijheid van meningsuiting. En dan staat in lid 2 van artikel 10, daar staan dan opgesomd de beperkingen die zijn toegelaten. Want het is met de vrijheid van meningsuiting eigenlijk net als met andere grondrechten, even populair gezegd, de vrijheid van jouw vuist houdt op waar mijn neus begint. Ja. Dus geen enkele vrijheid is absoluut, geen enkele vrijheid is alomvattend. Er zijn altijd beperkingen mogelijk en er zijn ook altijd andere vrijheden die ook een plek moeten krijgen. Nou, lid 2 staat dan de uitoefening van deze vrijheden, plichten en verantwoordelijkheden met zich brengt, kan zij worden onderworpen aan formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties.
Dit is waar ze in Den Haag bijvoorbeeld mee bezig zijn. En ook hier in Amsterdam.
Ja, ja. En, dit is, en dan kom je dus toe aan allerlei beperkingen en sancties. Die zijn ook allemaal wettelijk geregeld. Je hebt de wet op de openbare manifestaties. En dan kom je dus, ik zou maar niet zeggen, in de juridische polder terecht. Waarin er afspraken gemaakt worden over nou, tot aan de dikte van de stokken waar de spandoeken aan vastzitten. Hoe hard het geluid mag staan, of er opgeruimd moet worden na afloop, of je het verkeer mag hinderen of niet, of je op trottoir moet lopen of niet, of je, nou, je kan het zo gek niet verzinnen.
Nee, maar nou kan ik me voorstellen dat vanuit het politieapparaat gekeken wordt naar dat eigenlijk in feite iedere demonstratie een aanslag op de rust en de orde is, zou ik maar zeggen, of een potentieel probleem. En dat ze dus eigenlijk inderdaad meer naar de dikte van de stokken en de mate waarin de vuisten in de lucht gaan of de kijken dan naar wat er op die borden staat. Maar dat lijkt mij toch in het geval waar we nou, wat de aanleiding voor dit gesprek is, niet zo. Want dat was een hele kleine demonstratie. En dat is eigenlijk de volgende dag nog herhaald en iets groter geworden dat ze ingegrepen hebben. Daar hebben ze toch wel degelijk iets inhoudelijks zitten te bekijken. Namelijk van in hoeverre wordt hier het gezag...
Dat maakt deze kwestie ook zo bijzonder.
Ja, en vind jij dat een trend? Want ik bedoel, in het commentaar van NRC op afgelopen maandag stond, werden nog een paar oude koeien uit deze sloot gehaald. Zodat in 2001, toen Willem-Alexander en Maxima in Rotterdam kwamen, toen werd daar een spandoek verwijderd. Waar is de aandacht voor de minima? Lijkt mij nou niet bepaald een schokkende kreet. En in 2005 is in Amsterdam ophef ontstaan over affiches naar de brand in Schiphol, waar uitgeprocedeerde asielzoekers omgekomen zijn. Reisbureau Rita, met verwijzing naar minister Verdonk toen. Arrestatie, deportatie, crematie, adequaat tot het bittere einde. Dat is ook verwijderd. En dat is later door de rechter onterecht bevonden.
Ja.
Zie jij nu deze kwestie met deze actie tegen de film van Wilders tegen de Koran, want daar is natuurlijk in de eerste plaats op gericht, met de extremist en het pakje sigaretten, moet ik dit zien als je dat zo opzomt, dan denk je ja, ze worden toch wel erg zenuwachtig of bang, of ze zijn een beetje bang voor het gezag, terwijl je zou denken dat is niet zo relevant meer. Vind jij dat, is dat een trend of vind je dit een ongeluk wat is hier aan de hand volgens jou?
Nou, je kan het niet loszien van de actualiteit, zo'n politieoptreden. Dat hele verhaal, wat ze erbij vertellen over die camping-eigenaar in het zuiden van het land, is natuurlijk een doekje voor het bloeden.
Ja.
Om juridische aftocht te dekken. Feit is dat er hier een grote bestuurlijke taxatiefout is gemaakt. En dat de politie en de betreffende officieren van justitie geen enkel gevoel hebben getoond voor het maatschappelijk debat en de omvang van de vrijheid van meningsuiting.
Maar toch nervositeit bij de officier van ja, dienst dan?
Ik heb het ze niet gevraagd. Ik kan alleen maar vaststellen dat binnen 24 uur de staat hier een draai van 180 graden heeft gemaakt. En dat de kwestie dus van tafel is.
En speelt daar ook mee dat Wilders zelf zei van ja, ik voel mij totaal niet beledigd. Het zijn wel abjecte figuren.
Uiteraard.
Maar...
Ja, wanneer is het eigenlijk, misschien weet je dat niet, maar dat hele idee van dat het gezag beledigd wordt, dat vind ik zo, dat klinkt heel erg naar, eigenlijk nog aan de tijd van Dick Trom. Ik bedoel, ik weet dat Donner, toen hij nog minister van Justitie was in het vorig, die heeft wel gezegd ja, satire op het Koningshuis en satire op de Tweede Kamer. Te veel satire holt het systeem uit. Wat ik afvraag overigens. Maar zulke geluiden. Ja, ik kan me herinneren dat. Bovendien, sinds Fortuyn, zal ik maar zeggen, is het gezag zelf ook behoorlijk los in de omgang. En die kan ook flink goed gebekt uit de hoek komen, zal ik maar zeggen. Hoe zie jij dit?
Ja, nou ja, de bandbreedte van wat er allemaal gezegd kan worden in het openbaar is de afgelopen jaren eerder groter geworden dan kleiner.
Ja.
Dat lijkt me, en dat kan iedereen zien. Dat leidt ertoe dat sommige meer behoudende politici daar van schrikken. En ik zou maar zeggen, sentimenteel terugverlangen naar jaren waarin er meer respect en meer afstand en allerlei... andere normen golden. Dat is mooi, maar niet relevant voor dit moment. Het is vaste jurisprudentie dat uitlatingen die schokken, die mensen in verwarring brengen en die kwetsen, toegelaten zijn.
Dat is tot op het allerhoogste niveau vastgesteld.
Dat is to shock, offend and disturb. Dat is het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, waarin ook, zal ik maar zeggen, een artikel 10 zit. Is dat vastgesteld. Je mag gewoon elkaar in het openbaar, zeker als het een politiek debat gaat, zeker als het om politici gaat, die mag je scherp tot zeer scherp aanvallen. Daar zijn maar weinig, ik zou maar zeggen, drempels waar je rekening mee moet houden.
Nou ja, je mag niet oproepen tot geweld. Dat is een van de duidelijke grenzen.
Dat is
die
niet
er wel
shock
en
offend.
Nee,
and
maar
disturb.
Goed, ik zeg het maar eventjes.
Je mag, dat, ja, dat, zeker. Dat is, zeker. Zeker. Maar ja, kijk. Ik zou ook wensen dat de politie meer georiënteerd was op de vrijheid van meningsuiting dan op het beschermen van de openbare orde. Met name als je in Den Haag rondloopt, daar wordt toch heel vaak met heel veel agenten hele bescheiden demonstraties, wat ze dan noemen, ingepakt in blauw, hele cordons eromheen, van mensen die toch echt nauwelijks iets kwaads in de zin hebben. Denk je dan? Maar als je gaat praten met die mensen, dan zeggen ze van, ja, luister eens, we hebben hier ook wel 20, 30 boze Koerden of 40 boze Molukkers gehad. En voor je het weet, dan regent het stenen tegen het torentje.
Ja.
Dus dat de politie scherp is op wat protesterende mensen in de zin hebben, ook al zijn het er maar 5 of 10 of 20, daar kan ik wel begrip voor hebben. Zolang die mensen maar volledig de vrijheid hebben om te zeggen en te roepen wat zij willen.
Mm-hmm.
En daar zit een spanning tussen. De politie is geneigd repressief op te treden. Ik vind dat de rechter over het algemeen goedkeurt, weliswaar achteraf, wat demonstranten overkomt. Dat wil zeggen, als demonstranten klagen, krijgen ze toch meestal gelijk.
De politie keurt af wat de politie doet en geeft de demonstranten gelijk.
Dus ja. De wet beschermt wel degelijk de vrijheid van meningsuiting, maar soms niet op het scherpst van de snede als het op straat aan de orde
maar,
is.
Maar als ik jou zo beluister, dan vind jij eigenlijk dat er dat er met de vrijheid van meningsuiting niet zo heel veel aan de hand is. Dat het niet zo is dat we in een strakker keurslijf komen of zo.
Nee.
Jij ziet dit als een incident.
Ik zie dit als een incident. Als een bedrijfsongeval in de wereld van justitie en politie. Ik zie het als ook weer even een moment om iedereen ervan bewust te maken wat vrijheid van meningsuiting is. Wat politiek debat is. En wat er dus moet kunnen. Dat is, de paradox is dat we die normen iedereen nu weer even zijn ingescherpt. Als we nu nog steeds in een situatie waren waarin die in totaal 11 demonstranten een procesverbaal boven het hoofd hing en ze zouden voor de rechter moeten komen, ja, dan zaten we hier anders met elkaar te praten.
Ja, ja.
Maar dan vergeet niet, er is hier meteen ingegrepen en het is meteen van tafel
geveegd.
Maar
dan wil ik toch nog even, als afronding, kijk, als ik jou goed begrijp, dan zeg je, nou, dat incident is voortgekomen, zou voortgekomen kunnen zijn uit het feit dat er, dat die politie dat die dingen erg bekijkt als
openbare
orde probleem, ja. Potentieel openbare orde probleem. Maar zoals Daan ook al vroeg en jij ook toegegeven hebt, daar wordt altijd overleg gepleegd met mensen van het Openbaar Ministerie. Dus er zit een laag juristen boven, zal ik maar zeggen. Kijk, dat de politie denkt van, geen gesodemieter hier, dat kan ik me nog voorstellen. Maar deze discussie of de beslissing om te zeggen, we pakken ze op, want dit extremistenpakje sigaretten, ligt uiteindelijk bij juristen in dienst van het Openbaar Ministerie.
Ja, nou, dat is de echte zorg die je moet hebben.
Ja, maar dan wou ik zeggen, dat vind ik dan wel een beetje. Die hebben de proportie wat uit het oog verloren. Want die moeten toch weten. Jij kan zo oplepelen. To shock, to offend en to disturb.
Ja.
Dan moeten zij dat toch ook kunnen?
Ja, we zetten het bovendien iedere keer als er zich zoiets voordoet, dan zetten we dit weer met grote letters in de krant. Ja, daar moeten toch een aantal mensen van de staf van het OM zijn die permanent rode konen hebben nu. Want die hebben zich zeer ernstig vergist. En wel tot 2 keer toe, want het is op zaterdag gebeurd. En daar hebben ze het op zondag nog een keer gedaan. Ja, dan vraag je toch af, heren, wat bent u, of dames, wat bent u aan het doen?
Ja.
Dan heeft iedereen toch moeten wachten tot op maandagochtend de hoofdofficier weer op zijn kantoor verscheen. Die ze dan even heeft bijgepraat over
ja,
waar
ik,
we mee bezig zijn.
Ik ben het
met
je eens. Het is heel, wat zei ook die man in het stuk van jou in de krant, die bakhuizen of zoiets. Die zei dat het is wel goed dat ze dit zo ruiterlijk, ja. Eigenlijk ruiterlijk weer ja. Helemaal terugdraaien.
Ja, stel je voor dat we daar een houdegen hadden gehad die deze kwestie had aangegrepen om eens zijn eigen punt te scoren.
Ja, ja.
En die hebben we in het Openbaar Ministerie in de jaren 60 en de jaren 70 ook wel gehad.
Dan ben je het vuurtje rond die film natuurlijk weer helemaal aan het opstoken in dat geval. Nou ja, dat wilden ze niet.
Ja, dan,
dus.
Ja, of je neemt een voorschot op wat je straks toch al van plan bent te gaan doen.
Ja.
Namelijk repressief optreden en het vertonen van die film onmogelijk maken. Mag je ook niet uitsluiten.
Ja, want misschien, dat is nog niet zo aan de orde geweest, maar dat is als afronding. Ik bedoel, als je gaat kijken wat er de laatste tijd ook weer allemaal aan nieuws over de zenuwachtigheid. Kijk, natuurlijk, Theo van Gogh is vermoord, dat is verschrikkelijk. Maar dat, de zenuwachtigheid in bestuurlijke kringen over die film is wel erg groot, vind ik hoor. Dat aan alle kanten was nu. Misschien moeten we. Ik bedoel, de gemeentes waar al scenario's klaar liggen om demonstraties en acties te voorkomen. En,
ontruimingsplannen voor ambassades.
Ja,
ja dat vind ja, ik ook allemaal ik, een beetje. Misschien is het in dat licht ook gebeurd, ja, zeg maar.
Ja, ik zie het ook gebeuren. Ik krab er ook bij op mijn hoofd. Aan de andere kant, het grote precedent is toch de cartoonrellen in Denemarken. Dat heeft voor ongelooflijk veel schade gezorgd. Dat kwam volledig uit de lucht vallen. En dat werd een internationale, zeer bedreigende affaire
ja,
voor
dat
land.
Ja, dat precies, maar dat kwam omdat achter de rug om en niemand dat doorhad. Ja. Omdat daar één onruststoker, een imam, ging reizen naar die landen om daar de boel op te stoken.
Kan je nagaan welke risico's nu gelopen worden.
De situatie nu is toch anders? De AEL die heeft...
Is niet waar. De grootmoefti van Syrië, die heeft al gezegd, deze film die hoeven wij niet.
Nou ja, kijk maar, vanmorgen las ik dat de AEL aangekondigd heeft, hè, de Arabische Europese Liga, om een tegenfilm te gaan maken.
Nou, dat is de boodschap.
Bouzerda, die een van de woordvoerders heen, die ik heb dat hier opgeschreven, die zei, ik roep alle moslims op zich aan te sluiten bij het publieke debat. Nadrukkelijk. Ja. Dus op een bepaalde manier...
Daar word ik weer optimistisch van.
Ja, is dit juist... In Wilders kan je zeggen, ja, het is een onruststoker, maar hij
mobiliseert tegenkrachten.
Hij mobiliseert, en het wordt een soort publiek debat. Dat is toch een gunstige ontwikkeling?
Dat vind ik ook.
Ja. Nou, dat lijkt mij een prachtige afronding voor deze poging om iets dieper te duiken in de problemen rond het oppakken van demonstranten tegen de film van Wilders. Dank u al hartelijk.